Het mooiste wat je jezelf kunt geven is liefdevolle aandacht. Aandacht voor wat er zich in jou afspeelt. Als een moeder die over haar kind waakt. Want hoe gaat het met je? Wat leeft er in je? Wat heb jij op dit moment nodig? Lieve Moeders is er voor moeders met jonge kinderen die van deze periode in hun leven onvergetelijk waardevolle tijd willen maken, waarin je als vrouw en moeder persoonlijk ontwikkelt. Welkom bij podcast aflevering 181 over ruziënde broers en zussen. Lieve moeder, wat fijn dat je kijkt, dat je luistert naar deze podcast waarvan ik dacht dat ik er al lang een had gemaakt over ruziënde broers en zussen. Ik dacht dat. Ik had namelijk op Instagram gevraagd van hey, ik ga vandaag weer of morgen weer allemaal podcast opnemen. En zijn er nog onderwerpen waarvan je denkt, daar wil ik gewoon wat meer helderheid over, mijn grip op of wat dan ook. En toen ja, ruzie in de broers en zussen kwam meerdere keren langs. Toen dacht ik, oh ja, maar daar heb ik al een keer één over gemaakt. Dus ik zal even die podcast naar ze doorsturen. En toen zag ik dat ik inderdaad één had gemaakt. Ruzie in de kinderen in maart 2020. Maar het is een onderwerp waar ik in de Q&A's, we hebben elke maand met alle members altijd een Q&A, daar gaat het er heel vaak over. En als er één over begint, dan raken er heel veel andere lieve moeders aan. Die zeggen, ja, maar als ze dan gaan slaan. En daarom had ik heel erg het idee van, oh ja, maar daar heb ik al een keer echt uitgebreid eentje over gemaakt. Maar dat is dus alweer even geleden. En ik denk dat er in ieder geval inmiddels, ja, is daar ook weer, heb ik daar ook weer, misschien niet hele andere ideeën, maar misschien wel wat meer suggesties voor wat je kan doen als je daar last van hebt. Dus als jij een moeder bent die af en toe gek wordt van de kinderen, van de ruzies, dan zit je goed, ga lekker zitten of ga door waar je mee bezig bent en hou je vast. Hou je vast, want ik ga je geen trucs geven waardoor het gaat stoppen. Ik ga je wel iets met je delen waardoor het voor jou veel makkelijker en meer ontspannen te dragen is. Want ruzie in de broers en zussen, het is volkomen gezond als je kinderen regelmatig of soms of heel vaak ruzie met elkaar hebben. Ik spreek heel veel moeders, en dat gaat dan vaak in die Q&A's, die toch ergens een overtuiging hebben dat het niet oké is dat hun kinderen zoveel ruzie hebben. Dat er iets zit van, het is zo vaak, het is de hele dag door, dit is niet normaal. En alleen al die overtuiging of die gedachte dat het niet zou kloppen, dat zorgt voor zoveel olie op het vuur. Want als iets niet klopt, je kind doet iets wat echt niet oké is, of je kinderen in dit geval, dan ga je er alles aan doen om dat te stoppen. Dus dan gaat je hele energie in het stoppen, en dan krijg je dus van, ik ben zo moe van het politieagentje spelen. Ik kan niet meer, ik ben er helemaal klaar mee. En dan ga je allerlei dingen roepen, zeggen, stem verheffen. En allemaal dingen waarvan je denkt, dit wil ik helemaal niet. Door die ruzies ben ik nu de moeder die ik niet wil zijn. Weet je dat? Herken maar. En dat begint dus met allereerste gedachte, dit klopt niet, dit zou anders moeten zijn. Maar als ik dan nu zeg dat het volkomen normaal is dat kinderen ruzie hebben en dat het in mijn ogen een ongelooflijk belangrijke functie heeft, ruziënde kinderen, omdat ze daar ongelooflijk veel van leren, hun eigen grenzen, de grenzen van de ander, weerbaar worden, voor zichzelf opkomen, allemaal vaardigheden die ze vet hard nodig hebben in dit leven en die ze op een veilige plek met mensen waar ze zich vertrouwd en veilig bij voelen kunnen uitvechten. Dat meer fantastisch kan eigenlijk niet. En als je er in ieder geval al open staat of de deur op een kiertje zet om er op deze manier naar te kijken, dan voel je misschien al wel van, oh ja, wacht even. Oké, het is in ieder geval niet raar. Het is in ieder geval niet dat dit niet klopt. Of het is in ieder geval niet iets wat onmiddellijk moet stoppen of zo snel mogelijk moet stoppen, want. Of waar ik professionele hulp bij nodig heb. Of mijn kinderen iets moet, structurele gedragsverandering aan moet pushen, want anders. Dan voel je, oh gelukkig, dit gebeurt heel veel. En bij heel veel mensen die meer dan één kind hebben. En het is goed voor ze, dat ook nog eens. Nu hoor ik je wel denken. Ja, het is misschien wel goed voor mijn kinderen, maar niet voor mij. Want ik word er gek van. Nou, dat we er gek van worden, dat heeft verschillende redenen. Kijk, als ik het met iemand over heb en ik zeg van, oh, ze hebben de hele halve vakantie over elkaar heen gelegen en gedoe. En dan was die weer over de zeik en dan wilde die weer dat. En, weet je, dan snapt elke ouder dat ongelooflijk irritant en stom en is. Dat maakt dus, omdat we dat zo normaal zijn gaan vinden, dat we dat zo lastig vinden of zo stom vinden. En dat eigenlijk afwijzen, dat maakt ook dat het lastiger is om eruit te stappen. En als het ware even boven te gaan hangen om te kijken, wat gebeurt er nou eigenlijk met mij als mijn kinderen ruzie hebben? En dat is heel veel. En één daarvan heb ik al genoemd, dat is de verwachting dat kinderen wel goed met elkaar kunnen opschieten. Dat het niet klopt dus, dat het niet hoort. Dat is iets wat ons gek maakt, want dan krijg je stress. Oh, dit moet anders. He, misschien niet zo bewust, maar dat geeft je stress. Want er is iets aan de hand en dat klopt niet. Met mijn kinderen, weet je. Je alles, het moet anders, geeft stress. Dus dat maakt al dat je gespannen ervan raakt. He, de verwachting ook dat kinderen wel heel harmonieus en liefdevol en hun best friends zijn met elkaar. Die fantasie die we soms hebben daarover. He, misschien heb je zelf een hele goede band met een broer of zus. Of heb jij een vriendin met twee kinderen die helemaal twee handen op één buik zijn. En heb je het idee van, ja, zo hoort het. Want ja, ik heb ook zoveel aan mijn broer of aan mijn zus nu op latere leeftijd. En ik wil zo graag dat ze het goed hebben samen. En dat ze altijd op elkaar kunnen. Allemaal dat soort fantasieën die we hebben. Dat kan enorm in de weg zitten, want als je ze dan elkaar een map ziet geven, dan daar gaat je droom, daar gaat je fantasie. Dus dat geeft stress, want ja, je verwachting komt niet uit en dan kunnen ze later niet bij elkaar terecht. En allerlei angstgedachten die we onbewust dan spelen, geeft stress, geeft spanning. Een andere is dat je het gevoel hebt dat je het op moet lossen, want er is iets mis, dus jij bent de ouder, dus jij bent dan de aangewezen persoon om dat te fixen. Dat is dan wat we denken, dat die rol nemen we dan op ons. Ja, de opvoeder, dus daar ben ik, met mijn politieagent pet op, of mijn rechters outfit. En ik ga dat fixen. Ik moet dit fixen. Dit moet ik doen. Ik moet hier steeds tussen komen, het moet stoppen. Dus dan zit je steeds inderdaad in die rol van politieagent of rechter of soms mediator. Dat is al ietsje beter, maar oké, dus dan ga je er steeds weer wat van zeggen. En het helpt niet. En het helpt maar niet. Dus we denken dat wij dit moeten oplossen. En dat denken we omdat we het gevoel hebben, dit klopt niet. Dit moet anders zijn. Maar als dat allemaal niet waar is, we gaan even een gedachte-experiment doen. Wat als dat allemaal niet klopt? Wat als die fantasie niet klopt? Wat als het niet klopt dat het niet klopt? Dat het niet hoort, dat het anders zou moeten? Wat als het niet klopt dat jij daar dan de aangewezen persoon voor bent om dat te moeten oplossen? Wat als dat niet waar is? Wat dan? Wat blijft er dan over van deze podcast? Wat blijft er dan over van het probleem? Is er dan eigenlijk nog een probleem? Maar ja, nu denk je natuurlijk, ja, maar zo makkelijk is het niet, Marjolein. Nee, en dat komt omdat we steeds wel geraakt en getriggerd worden in het klopt niet, je doet het niet goed, je faalt als moeder. Jij bent degene die moet zorgen dat ze het goed hebben samen. Dus dat gevoel van falen, als je kinderen ruzie hebben, dat maakt dat het wel een probleem is. Dus de situatie is niet het probleem, maar het gevoel wat het jou geeft, is het probleem. Het probleem is dat jij voelt, ik faal. Ik doe het niet goed. Ik doe het gewoon niet goed. Ik kan namelijk wel heel goed met mijn broer of met mijn zus. Of ik wil een andere band dan ik heb met mijn broer of zus. En dat, blijkbaar kan ik dat niet. Blijkbaar heb ik twee of drie, ik weet niet hoeveel kinderen je hebt, die dat dus niet kunnen. Had dat beter moeten doen. Ja, natuurlijk is dat onaangenaam. Natuurlijk geeft je dat stress. De gedachte dat jij het niet goed doet of dat je faalt, die klopt dus niet. Die klopt niet. En daarom geeft het spanning. Geeft het ongelooflijk veel stress. Word je chagrijnig, gefrustreerd. Waarom kunnen ze niet even 2 minuten gewoon even iets doen zonder dat ze boos worden? Mijn kinderen maken ongelooflijk veel ruzie. Echt. Ze kunnen heel leuk met elkaar en ze kunnen ongelooflijk veel ruzie maken. Over dat de een langer de pen vast heeft dan de ander. Over Lego, dit was mijn stukje. Of dat de een wat van de... Ze delen een kamer, dus dit lag op mijn bureau en dan is het van mij, hoor ik dan ineens. Oef. Maakt niet uit. Maar het is, er is van alles. Dus als ik het irritant ga vinden, dan komt, en ik sta daarbij stil en ik merk op, ik word er gek van. Waar word ik gek van? Is dan de eerste vraag die ik mezelf moet stellen. Waar word ik gek van? Oh ja, dat mijn verwachting niet uitkomt. Mijn verwachting of mijn fantasie niet uitkomt dat we hier harmonieus met een vioolmuziekje lekker zitten te kleuren aan tafel met een kaars aan en in kanon liedjes zingen. Die fantasie die komt nu niet uit, die verwachting. Nee, want die een heeft de andere pen of stift net iets langer dan gisteren, dan de ander. Ik moet denken, dit was gisteren namelijk een situatie. En daardoor is het nu moord en doodslag. Dus oké, en het is goed om te weten. Want dan denk ik, oh ja, wacht even. Ja, het gaat dus niet zo. Het is anders. Er is ruzie. En dan kom je nog op het punt van, hè, dat je het gevoel hebt dat je moet ingrijpen. Want jij bent degene die dat daar verantwoordelijk voor is en dat in goede banen moet leiden. Maar daar kan je... De vraag is, hoe voel je daarbij om er steeds tussen te springen? Helpt het? Helpt het? Helpt het jou, je kinderen, als jij het probeert op te lossen of goed te maken? En voor hoe lang is het helpend? Hoe vaak heb je daarin al hetzelfde gezegd, maar ja, is er eigenlijk qua gedrag niet heel veel veranderd? Oftewel, misschien heeft het niet zo heel veel zin wat je daarin doet. Wat je daar allemaal in doet. Waar ik het vaak over heb met de members, is de uitnodiging om daar niet in te mengen, omdat het jouw probleem niet is. Klinkt super onaardig misschien naar je kinderen, maar als je er even teruggaat naar dat kinderen daar ongelooflijk veel van leren, ontneem je ze misschien wel iets als je er steeds tussenkomt. Ontneem je ze de mogelijkheid om voor zichzelf op te komen, om verdriet te hebben omdat ze iets is aangedaan, omdat dus teleurstelling of iets anders te kunnen verwerken, om voor zichzelf op te komen, om zichzelf te verdedigen, wat dan ook, om fouten te maken ook, hè? Om gewoon eens even gewoon even lekker iets te pikken van die ander en ermee weg te rennen en je tong uit te steken en om gewoon even een hele andere kant van jezelf uit te proberen. Hè, dat kan allemaal niet als je altijd, als dat niet mag, als je als ouder daar steeds tussen komt. De uitnodiging is voor deze podcast is, ga maar eens niet ingrijpen. Doe maar eens niks. Ontsla jezelf maar eens uit die politierol. Doe het maar eens. Doe maar eens niks. Kijk maar eens hoe zich dat ontvouwt zo. En focus je op aanwezig zijn voor ze. Jij bent er. Jij bent daar. Of in de buurt. En ze kunnen altijd naar je toe komen. Als er iets ergs is. Of als de ene een klap heeft gekregen. Of de andere iets aangedaan. En kijk maar eens wat er gebeurt. Als je dan je tong misschien in het begin meer dan anders. Op sommige momenten meer dan anders. Je even eraf bijt. En ze alleen maar hun verhaal laat doen. Hè? Om te zeggen hoe stom de ander is. Of hoe stom de ander heeft gedaan. Of hoeveel pijn die persoon wel niet heeft. Omdat hij een duw of een trap of geknepen of gekrapt. Of wat dan ook is. Dat je luistert. En dat je ook luistert naar de anderen. Dit wou zeggen de tegenpartij. Maar de andere partij. Die heel boos is, want het kwam omdat, vul maar in. En dat je alleen maar luistert. Alleen maar luistert en knikt en een beetje herhaalt wat ze zeggen. En alleen maar dat. Dat je er voor ze bent. Dat je inderdaad die veilige omgeving creëert om dit soort ruzietjes uit te vechten. Wat dan? Dat kost ook energie. Hè? Tenminste, dat kost mij ook energie. Omdat er wel steeds de impuls is om het glad te strijken. Maar als je jezelf daar even weer aan kan herinneren aan hoe waardevol dat soort momenten ook zijn. Dan kan je jezelf daarin remmen. En weten, oké, ik hoef er eigenlijk alleen maar te zijn voor. Dus ik hoef niks op te lossen. Ik moet misschien een pleister pakken of een beetje wrijven over een plek waar een klap is uitgedeeld. Maar ik hoef niet consequenties, partijen te kiezen. Want je kiest altijd verkeerd. Want je ziet nooit alles. En soms zie je het wel. Soms zie je voor je, dat heb ik ook, zie je voor je ogen zo gebeuren. En dan gaat die oudste, de jongste treit omdat hij zich verveelt of zo, weet je wel. En dan zegt hij anders steeds, nee, je moet stoppen. En dan gaat hij maar door. En dan natuurlijk, dan heb ik ook de neiging om te zeggen, hou nou even op met je geklier, man. Dat zeg ik soms ook. Helpt niet. Maar als je focust op ik ging het over de partij kiezen. Kijk, dan heb je natuurlijk de neiging om te denken, ja, maar hij begon inderdaad, want ik zag het. Ik zag hem beginnen. Weet je, maar je weet nooit vanuit welk gevoel een kind ergens mee begint. Hè? Mijn oudste zoon in zo'n geval. Ja, die voelt misschien onrust in zichzelf en hij heeft even niks te doen. En misschien komt er wel een onaangenaam gevoel. Ik weet het niet, ik vul maar wat in. Hè? Ik verzin maar even iets. Maar hè, ik zeg altijd, niemand is een clear voor zijn plezier, hè? Leerde ik ooit. En dus hij ook niet. Hij doet het niet voor de lol. Zo ziet het er zeker wel uit, maar dat is het niet. Hij is niet op aarde gekomen hier om een clear te zijn voor zijn kleine broertje. Nee, en je ziet het ook. Het gebeurt ook vaak op momenten dat hij een beetje moe is. Of ja, inderdaad zich verveelt, zich even geen raad weet met zichzelf. Dus het komt altijd voort uit een bepaald gevoel. Dus waarom zou je dat veroordelen? Natuurlijk, je kan van alles vinden van het gedrag en hoe een kind daar dan mee omgaat. Maar daarom is het zo lastig. Je kan geen partij kiezen, want je hebt nooit gelijk of ongelijk. Dus daarom heeft dat geen zin. En het resulteert eigenlijk alleen maar in dat de ander, van wie je zegt, hey, jij begon, je moet even stoppen met kleren, zich niet gezien voelt in wat hij of zij voelt. Die voelt zich niet gezien. Dus het zal alleen maar, die zal zich alleen maar rotter dan gaan voelen. In plaats van, weet je, oké, mijn gevoel mag er zijn. Dan komt altijd in gesprekken hierover iemand met de vraag, ja, maar wat als ze elkaar fysiek te lijf gaan, pijn doen? Daar ligt voor mij de grens, zeggen veel, hè? Daar ligt voor mij de grens. Oké, dan vraag ik altijd, oké, maar waarom ligt daar dan de grens? Wat maakt dat voor jou het verschil? Nou, dat nodig ik je uit om daar dan over na te denken als dit voor jou speelt. Wat maakt dat fysieke, dat dan de grens is? Wat is er erg aan als ze elkaar fysiek te lijf gaan? Ze krijgen pijn en gedoe. Dat is waar. Dat is waar. Maar wat is daar erg aan, behalve dat het pijn doet? Ga even terug naar wat ze ervan leren. Soms dan gaat het te ver. Hè? Dan gaat het ook te ver. Hoor ik ook altijd. Tot op zekere hoogte gaat het wel. Maar als die oudste, dat het net te hard gaat of zo, hoor ik hem wel eens zeggen. En dan hoor ik die andere zo hoorde de sirene afgaan. En dan hoor ik mijn oudste zoon soms zeggen, oh, sorry. Dan ziet hij, je merkt dat hij voelt van, oh, dit was te hard. Oh, dit was te ver. Dit was te... Dus dat is, ja, het is jammer voor de jongste op dat moment. Maar dat gebeurt natuurlijk ook andersom wel. Dat is wel waarin ze dus zien, oh ja, dit is te hard. Dit is gewoon too much. Dus ga echt bij jezelf na. Wat maakt dat fysieke de grens is? Als je echt denkt, dit kan niet. Hè? Als een van je kinderen zo gefrustreerd en over de rooi is, dat die eigenlijk gewoon voor jouw gevoel over alle grenzen heen gaat. Dan kan je natuurlijk altijd dan hoef je nog steeds niks te zeggen, maar dan kan je daar ook, dat doe ik ook wel eens, dan ga ik er ook wel eens fysiek gewoon tussen. Dus niet roepen, hey jongens, nu stoppen, hey, ben je nou betoetet of erger. Ga erheen en ga er met je fysieke lijf, jij bent groter, ga er tussen. Hè? Zo, als je me op YouTube ziet. Hè? Maar ga in ieder geval ertussen zitten. Zorg dat ze elkaar niet meer kunnen raken of pak er één tussenuit, hè? Niet voor straf, maar gewoon, pst, jij gaat even met mij mee. Nu is het even genoeg, kom. En dat is nodig, want zeggen dat ze nu moeten stoppen, of dat zal je ongetwijfeld al heel vaak gedaan hebben, net als ik, dat heeft geen zin. Dat heeft geen zin. Tenzij je natuurlijk gaat dreigen en chanteren. Als jullie nu niet stoppen, dan krijgen jullie geen toetje, geen iPad, geen gaan we niet naar Duinruil, of allerlei andere dingen die ze graag willen. Dus dan heb je kans dat ze stoppen. Maar ja, dat is natuurlijk wel uit. Dan is het niet uitgevochten. Hè? Dan is er niet. Dan stoppen ze uit angst voor de consequentie. Als je vanuit liefde en vertrouwen je kinderen wil leren omgaan met conflicten. Ja, dan is het nodig om het ook echt te zien als iets waarvan zij kunnen leren. Keer op keer op keer. Ook als het heel vaak gebeurt. Maar je zal zien dat kinderen, dat de frequentie van de ruzies gaat afnemen als je ze de ruimte geeft om het uit te vechten. In jouw liefdevolle aanwezigheid. Hè? Je hoeft niks te doen, je bent er alleen maar. Maar het feit dat ze terecht bij je kunnen als het nodig is, zonder oordeel bij je kunnen uithuilen, een pleister kunnen geven, hè? Ongeacht hun rol in het conflict, dat ze bij je terecht kunnen, dan ga je merken dat de frequentie ook afneemt. Of dat ze het steeds sneller samen kunnen oplossen of soms uitvechten. En ik denk, en ik weet zeker dat jij en dat ik, dat we dat willen. Want als ik vraag aan een lieve moeder op straat, hey, vind je het belangrijk dat je kind leert omgaan met conflict, hè, voor zichzelf kan opkomen, zichzelf kan verdedigen, zijn grenzen voelt, maar ook de grenzen van een ander leert aanvoelen. Vind je dat belangrijk? Nou, dan is natuurlijk, ja, natuurlijk vind ik dat belangrijk. Oké, hoe gaan we ze dat bijbrengen? Nou, het is fantastisch als je een broer of een zus hebt met die dat kan uitvechten. Ja, dat is het. En hoe dat zich ontwikkelt in de loop van hun leven, in hoeverre het later beste vrienden worden, beste vriendinnen worden, hun band goed is, daar gaan wij niet over. Daar ben jij niet verantwoordelijk voor. Jij hebt nu dit gezien. Hoe het zich zal ontwikkelen als ze later volwassen zijn, of ze elkaar opzoeken of niet, of ze, gewoon hoe het zich ontwikkelt, dat is niet aan jou, aan mij. Dat is aan hun. Net als dat het aan jou is, hoe jouw band is met je broer of je zus. Dat is echt aan hen. Daar hebben wij geen invloed op. Ik denk wel dat we dat hebben, maar niet op een manier van, oh, we moeten nu zorgen dat ze het goed hebben met elkaar, want anders kunnen ze later niet met, en dan hebben ze niks aan elkaar. Nooit op die manier. Nooit door je best te gaan doen dat ze het goed hebben met elkaar. Ik denk eerlijk gezegd echt dat averechts kan werken. Als je altijd lief moet zijn voor je broertje of je zusje, dat averechts gaat werken, dat je op een gegeven moment zo'n hekel krijgt aan dat altijd maar rekening moeten houden en lief doen, omdat jij de oudste of andersom of zo, dat averechts gaat werken, dat het de frustratie binnenhoudt in plaats van dat het de ruimte krijgt om uitgevochten te worden, ook in zichzelf. Dus zet hem op. Ik neem aan dat je super veel zin hebt in het eerste, het beste conflict. He, je kan het natuurlijk een beetje aandikken of een beetje olie op het vuur hier en daar gooien. Als je er echt zin in hebt. Maar meestal ontstaat het wel weer vanzelf. En dan ben ik heel benieuwd hoe dat voor je is. Laat het me gerust weten. Stuur me een mail of een DM via Instagram en laat me weten hoe dat voor jou is. En soms lukt het misschien niet en soms lukt het misschien wel om je ermee wel of niet mee te bemoeien. Weet je, je bent daarin ook aan het oefenen en experimenteren. Geef jezelf ook vooral die ruimte. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe het voor je is. En binnenkort geef ik ook weer de masterclass Liefdevol Opvoeden. Als je erbij wil zijn, schrijf je in via de link onder deze podcast. Dan zie ik je daar heel graag terug. Ga ik alles delen over de sleutels, de openingen om liefdevol op te voeden. Wat houdt dat in en wat is er voor nodig? Dus ik heb je er heel graag bij. En voor nu, dank je wel voor het kijken, voor het luisteren en tot de volgende keer.